Good evening, boils and ghouls. It's time for another edition of Cloak Slack 12.
Right, goed. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Klokslag 12. Anthony, vertel eens aan onze luisteraars wat we allemaal gaan doen vandaag.
Oorspronkelijk was het idee, er is een nieuwe Lovecraft-film uit. Ik dacht van, yes, dan kunnen we die eindelijk koppelen. We gaan een oldschool aflevering doen trouwens. Hè? Een nieuwe film met een oude film die overlappingen hebben. Dus dat is een echte ouderwetse, ondervalse, oldschool K12 aflevering. Ja. Dus zoals ik al zei, we hebben The Loved Ones van dit jaar. Een Lovecraft film. En ik dacht, ideaal, dan kan ik die nog eens koppelen aan From Beyond. Een van mijn favoriete horrorfilms aller tijden. Want allebei de films zijn niet alleen Lovecraft geïnspireerd, maar hebben ook nog eens En Tentakels en The Resonator. Nee, helaas bleek achteraf, gelijk deze middag, kom Jordi erachter, dat From Beyond al besproken is geweest in aflevering 26.
Maar, je hebt gelijk.
Aflevering 26, dat is bijna 200 afleveringen. Is dat 200 afleveringen geleden? Hoeveel is het
vandaag? Ja, benadig wel. Ze. We zitten bijna aan 220. Dus, je hebt gelijk. Het ding is ook gewoon zo van... Jij zei From Beyond en The Olders. Ik zei, alright, inderdaad, keigoed idee van u, Anthony. Dat is een classic Klokslag 12 aflevering, gelijk je zei inderdaad. The good, old versus new. Dat is lang geleden dat we dat gedaan hebben. Dus ik was sowieso psyched. En toen je zei van From Beyond, ik zei, ja, dat is ook een van uw favoriete films. The Old Ones, de nieuwe, ook psyched voor, whatever. En ik had er niet echt bij nagedacht voor de rest, omdat ik was met zoveel dingen tegelijk bezig. En ik heb ook allebei de films vandaag pas gezien die we moesten zien. Ja. Omdat ik geen tijd had voor de rest. En het ding was dat dan zo... Ik begon zo erover na te denken. Maar ik herinner mij een gesprek over From Beyond, omdat dat een fantastische film is, maar de digitale effecten daaraan storen wel. Omdat het was niet de tijdperk van digitale effecten en dat voelt je wel. En ik herinner me dat ik daar een gesprek over, gewoon dat klein stukje een gesprek over had met Danny en Lawrence. En ik zei, volgens mij hebben From Beyond toch wel gedaan, want we waren ook heel lovend, Ken Foree en weet ik van wel, maar het is een fantastische film, hè. En ik zei, maar hebben die gewoon even tussendoor genomen en gewoon keilang over die film gepraat? Of hebben we... Dus goed dat wij met Klokslag 12 een Letterboxd hebben. Dus ik kon gewoon naar From Beyond gaan op Letterboxd. En dan zag ik daar Klokslag 12 en we hebben dat besproken in ik weet niet welke aflevering. Ik
zei, als je naar Spotify gaat en je tikt in Klokslag 12 From Beyond, kom je er ook op uit.
Ja, waarschijnlijk, ja. Omdat we die besproken hebben.
Maar, niet getreurd. Ik heb een andere film uitgekozen die en een overlapping heeft met de recente film en ook nog eens een connectie heeft met From Beyond. Want het is namelijk niet alleen een oudere film die ook geïnspireerd is op Lovecraft, maar van dezelfde producers is als From Beyond.
Oh, dat wist ik zelfs niet. Ah ja,
oké. Dat is een juist co-productie. En die film die we dan gekozen hebben in plaats van From Beyond is Necronomicon.
Juist, ja. Brian Yuzna is inderdaad wel. Ja, klopt.
En om het helemaal af te maken voor de oldschool hard motherfucker luisteraars die we hebben, we doen ook nog eens een ouderwetse trekhaak. Dus is het echt een pure oldschool aflevering.
Ja, inderdaad. We gaan nog eens een trekhaak doen ook. Het ding is ook zo... omdat nu pas zijn we echt terug begonnen met nieuwe afleveringen opnemen. We hebben bijna heel 2024 hebben wij live afleveringen. Een aflevering die we op voorhand hadden opgenomen, gereleased. Buiten dan de Human Centipede-trilogie, dat ook zo'n sporadische ingeving was. Mm-hmm. Ik heb redelijk wat horrorfilms van januari tot nu, begin april, gezien. Maar die zijn in maart, in februari, in januari... En ik dacht, ik wil wel een trekhaak doen, maar niet met al. Dan hebben we een 3 uur lange trekhaak-aflevering. Ik wil wel voorstellen om ergens in april met u gewoon een trekhaak-aflevering te doen voor de Patreon, gelijk we alles gedaan hebben.
Heel goed.
Dat denk ik wel dat interessant kan zijn. Maar nu hebben we gewoon gezegd, jij kiest één film dat horror of horror-adjacent is om te bespreken in de trekhak. En ik heb er één gekozen. De meest recente, buiten de twee films die we vandaag moeten zien. Ja. The Old Ones en Necronomicon. Buiten die twee heb ik nog één gezien. Dus om toch wel even over te hebben.
Ja, dat we beginnen, heb ik ook nog even zeggen. Ik heb een shitload aan films gezien. Van januari tot nu. Maar helaas, maar twee horrorfilms. Mm. Ik denk dat 85% van de films die ik gezien heb... Jolly waren, Eurocrime of Italiaanse genrefilms. Ja. Wat ook heel leuk was om nog eens even shizzle in te halen. En ik heb er superleuke dingen in ontdekt, maar dat is ook voor Patreon-afleveringen.
Ah ja, zie, voilà.
Ik heb onder andere de tweede beste maffiafilm ooit gezien. Na de Godfather. Okay. Ja, eentje van 1968, maar later erover meer. Ik zou zeggen, gelijk je ook net zei, we gaan eraan beginnen, aan de trekhaak.
Yeah! Bumper van de trekhaak!
Okay, our topic is
horror movies.
Horror movies turn on chicks faster than porno.
Just another American who saw too many movies.
Come, my chickens of the night!
Wonderful! And while we're at it, we can light up a doobie and watch
scary movies.
Uh-huh.
Take a seat, sit back, and enjoy the horror show.
Ik dacht, ja, het jaar is toch al 3 maanden ver. Laten we eens beginnen aan een paar recente films. Hè?
Ah ja, kijk hoe.
Om meteen spijt van. Ik heb The Woods Aren't Real gezien. Kijk, coole poster. Ah. Zo een man met een soort geiten-skelettenmasker aan. Ik weet niet of je van die film gehoord hebt.
Het ding is, toen wij onze nieuwjaarsaflevering ingeblikt hadden, hadden wij het over films die dit jaar zouden uitkomen.
Ja,
en er zijn zo twee films waarder die met ingebeelde weet ik veel wat was. En één is Imaginary, die op mijn to-watchlist, want als we vandaag niet zouden opnemen, zou ik die vandaag nog zien. En een andere, weet ik de naam niet meer van, maar dat zou die misschien zijn.
Dat kan. Die film is kut. om te beginnen... het is een soort van zeer slechte poging tot elevated folk horror Ari Aster inspired ding, maar dan op een helemaal niet goed gebracht. Het begint met 10 minuten met de meest cringy Gen Z dialogen die er zijn, gebracht door 30-plussers, ook al heel raar. Weet je, in Bodies was dat leuk, want dat had een bedoeling, maar hier was dat rond het irritant. Dan, want het uitgangspunt is wel leuk, hè? Dus je hebt een gesprek aan tafel tussen twee koppels. Een homokoppel en een interraciaal koppel. Dus dat is ook weer credits voor de inclusiviteit. Mm-hmm. En een van die homo's heeft het over het feit dat hij herboren is en het geloof heeft teruggevonden door op retraite te gaan in een hut in een bos. Klinkt leuk, hè?
Mm-hmm.
Okay, en hij geeft dan, ze krijgen dan ook ruzie aan die tafel om een hele knullige reden, maar hij geeft dan dat koppel, waarvan blijkt dat de dame ook nog zwanger is, een retreat cadeau in dat hutje, in dat bos. Okay. Die gaan naar dat hutje. Die vinden daar een soort flesjes medicatie, en één flesje gaan hun namen op. Tot nu toe, zeer leuk. Dan begint plots de oude megafoon te zingen / spreken. Zeer leuk. Okay. De mensen verlaten het huis, draaien zich om als ze buiten zijn en het huis is weg. Zeer leuk. En dan gaat het volledig fout. Die komen dan de woodsman tegen. Dat is dan zo een of andere gare kwijt kerel met toiletfilosofie die een heel esoterische monoloog afsteekt over God weet wat allemaal. Pun intended. En dan wordt die dude vermoord en komen de zogezegde helden in een huis met allemaal weduwen. Blijkt er nog meer mensen vermoord worden in dat bos. En maar die uitleg die eraan gegeven wordt, is zo cringy, arty-farty, kunstmatige bullshit. Dat je dan zo zegt van, dit is helemaal niet, maar dan op de mensen nog op een leuk einde. En je kent mij, ik heb het voor ambigu eindes. Hè? Ik bedoel, het mag out there zijn. Ja. Maar dan is er zo precies een halve Cain en Abel referentie, maar dan met een koppel. En dan hoort je iets. Dan hoort je iets, dan is de film gedaan. En dan denk je van, wat is dit voor shit?
Oké, en hoe heet die film? Shit?
The Woods Aren't Real.
The Woods Aren't Real.
Ja, ik heb die... Ik ben eigenlijk vrij mild geweest. Ik heb die 1,5 ster gegeven, omdat er wel zo wat leuke schoten beeld zit, maar meer ook niet. Weet je wat die film ook doet? Zo, ja. om de 10 minuten wordt het scherm zwart en komt er zo 1 te staan. En daarna 2. Ze werken met hoofdstukken. Tarantino komt ermee weg in Inglourious Basterds. Maar deze film komt er niet meer weg. Zo, alles in die film is gewoon een aanmächtige poging om zo... Kijk hoe elevated wij zijn en hoe volk horror wij kunnen doen. Nee. Dat was echt niet. Godzijdank maar 80 minuten, maar nog te lang.
Ik weet wat je bedoelt, want met die hoofdstukken. Want dat wordt ook vaker gebruikt bij elevated horrorfilms. Hè, bij degene die zo meer... ja, mag ik het zeggen zo, hè? Een niveau omhoog willen gaan, hè? Dat wordt er wel vaker in gebruikt. Hè? Dus, ja.
Maar hier is gewoon echt kunstmatig en nee, het klopt langs geen kant.
Amai, zot. Ik vind de film niet op Letterboxd, dat is echt zot.
Jawel, ik heb die gelogd. Kijk eens naar mijn diary.
Jawel, The Woods are real.
Of is dat are real?
Ja, are real, ja. Nu heb ik
dacht orange, sorry.
Ja, daar weet ik het niet van. Ja.
Misschien moet je het wel eens een kans geven. Misschien heb je een heel andere mening, maar ik denk het niet.
Goh, die film, die heeft de meeste ratings dat die heeft, is 1 ster.
Ja, ik had dus niet naar de ratings gekeken ervoor. Dat doe ik meestal niet. Want ik weet het ondervinding dat sommige films die een 1 krijgen bij mij een 4 zijn en vice versa. Maar bij deze film... Komt het dan toch
ja, maar als een gemiddelde rating onder de 2 op 5 is op Letterboxd, dan is de kans groot dat het echt niet oké, geen goede film gaat zijn.
Ik denk dat die film tegen het einde van het jaar wel eens in een lijstje kan terugkomen.
In een lijstje.
In een lijstje, je weet welk.
Ja. right, okay, goed.
Dat was het.
Ja, wat heb ik gezien? Oké, om even een beetje te kadreren. Voor de luisteraars die niet op onze Discord zitten. Een tijd terug, en dat is nog altijd gaande, werd er uit het niks een regisseursduo genoemd. En dat is blijven hangen in de Discord. En redelijk wat mensen zijn verschillende films van dat regisseursduo gaan kijken. En dan heb ik het over de Polonia-broers. Ik kende daar niks van. Die namen zeiden mij ook totaal niks. We hebben daar een Patreon-aflevering over opgenomen van meer dan 3,5 uur. En we hebben geen enkele film besproken. We hebben het gewoon over die twee broers gehad. En vooral Mark Polonia. We hebben het ook al een beetje gehad over het modellenwerk van Turbosnog. Dat ook wel. En Big Brother ook.
Oké, ik ben heel benieuwd die aflevering.
Ja, ik moet die nog doorsturen. Maar we hebben het grotendeels gehad over de Polonia-broers en de films dat zij maken. En de tweede langspeler die zij gemaakt hebben, die hebben zij gemaakt toen ze 17 waren, heet Splatter Farm. Staat dat helemaal enige, op YouTube.
De enige die ik gezien heb van hun ooit, op video nog.
Ah, wel. Ik ook. De enige dat ik gezien heb van hun, op YouTube nog. Oké, ik ben dus gaan kijken wat die mannen erover aan het praten waren. En ze hebben het wel keigoed gecadreerd voor mij. Het is micro-budget, het is backyard shooting. Het is niet... Ja. Evil Dead is een gigantische Hollywood blockbuster tegenover Splatter Farm. Gewoon qua budget en kwaliteit. Als Lorenz nog in de podcast zou zijn, die zou zeggen, this is not a movie. En... die film, ja, dat gaat over twee broers, de tweelingsbroers, dus Mark Polonia en hoe heet die andere? John Polonia. Die twee die gaan naar een tante, naar het boerderij van een tante. En blijkbaar, die heeft daar ook een klusjesman, die tante. En dat is een psycho serial killer. En die martelt zijn slachtoffers en dismembert hem. En ook vooral, die pist erop. En je hebt ook een beetje kak dingen daarin. En ja, het ding is... Kijk, heel dat micro-budget gegeven, dat is ook zoiets... Ik heb ook in die Discord-aflevering gezegd, ik ben er zo wat... Ik snap het. En dat zijn niet films die je hetzelfde moet rijden gelijk. Ik zeg maar iets, een Armageddon of weet ik veel wat. Maar het is ook zo... er zit voor mij geen amusementswaarde in, maar vooral ook op de manier... De inhoud, denk ik ook, want... Het meest interessante gedeelte, tussen aanhalingstekens, is wanneer de torture begint en de mishandeling en weet ik veel wat. Maar zelfs die inhoud, dat is niet gelijk hostel of zo, weet je. Dat is echt met pissen op iemand en kletserende foef en ja.
Weet je wat dat is? We zijn daar ook gewoon te oud voor geworden.
Ja, dat is echt, omdat die microbudget backyard shooting, shot on video, dat soort films, dat is ook dat die... Hoe moet ik het zeggen? Er zitten heel veel saaie stukken in. Er zitten heel veel saaie stukken in waar niks gebeurt. Conversaties die nergens toe leiden. En ik snap dat wel. In low-budget dingen gebeurt dat wel eens gewoon om een lengte te kunnen krijgen. Maar dus je wacht een beetje tot het wat interessanter wordt. Dat interessant ding is er qua inhoud. Heb ik daar niks aan. Het eerste wat je kunt zeggen is van ja, die effecten zijn nog sava gedaan. Maar zelfs dan nog.
Ja, ik zeg je met een deel kameraders, G15, met een bak bier en wat geestvrouw in de middel, ça va. Maar niet nu.
Ja, de ding is ook zo, Carlo zei dat ook wel van, hij heeft dat samen met dinges, met die andere Discord-lid gezien, dat is Kurt Cobain. En dan snap ik dat wel, twee maten onder elkaar, en dan kun je wel eens goed lachen, en dan kun je daar puns uithalen, weet ik veel wat. Maar Turbosnor kijkt al die Mark Polonia-films op zijn eentje, die heeft er al meer dan 30 gezien.
Ja, maar Turbosnor is... Is Turbosnor.
Ja, inderdaad. Die kerel, die Mark Polonia, want die tweelingbroer is gestorven ergens in 2008 of zo, of 2009, aan blijkbaar een uit de hand gelopen griep, wat wel... Ja,
oei. Ja, want toen wouden ze overleven nu? 65 of zo?
Ja, die zal inderdaad wel zoiets zijn. Zoiets, moet zoiets, ja, het zal inderdaad zoiets zijn.
Want die waren wel nog gelijk tiener... Nee, twintigers toen die Splatterfarm opname, denk ik.
Splatterfarm hebben die gemaakt toen ze 17 waren. Dus dat is wel zo. En die hebben daarvoor ook nog een langspeler gemaakt. En ik denk, als ik me goed herinner, dat Turbos nog zei dat ze toen 11 waren. Of 12 of zo, ik weet het niet. In ieder geval, die Mark Polonia heeft trouwens ook een hele hoop van die Amityville-films gemaakt. Waaronder Amityville in Space.
Ah ja, dat was hij. Juist. Die vergelijk is 4 op een jaar gemaakt of zo.
Ja, inderdaad. En die blijft ook maken. Er zijn nog 6 releases die gaan uitkomen van hem. Waarschijnlijk dit jaar nog of volgend jaar.
Zou hij daarvan leven?
Het schijnt heeft hem nog een dayjob.
Maar oké.
Okay. Ja, het schijnt heeft hem een dayjob. Want ik denk niet dat je hiervan kunt leven. Al bij al, kijk, Splatter Farm. Ik heb dat 1 op 5 gegeven. Mijn amusementswaarde ligt daar gewoon niet. Het ding is gewoon zo van, I get it. Ik snap het. De passie voor film... daarin willen meegaan. En er is niks pretentieus aan die films ook niet. Dus dat moet ik wel toegeven. Die mannen die zeiden ook, of Mark Polonia zei ook van... Kijk, wij hebben geen filmschool gedaan. We hebben zo'n camerakker gekocht. We zijn beginnen filmen. We hebben gewoon onze fantasie de loop laten gaan. En I get it. Daar kan ik nog wel in meegaan. Eigenlijk wou ik het een halve ster geven, eerlijk gezegd. Omdat ik het zo saai vond. Maar... die serial killer, die in die serial killer speelt, heel raar, maar dat was ja, best wel geloofwaardig. Ik kon niet zeggen dat dat slecht geacteerd was. Zelfs niet op een... Het gaat me zelfs niet over microbudget, gewoon in het algemeen. Dat was ça va geacteerd. Veel beter dan die foemp van een tante en veel beter dan de Polonia-broer zelf. Dat was... misschien ook omdat het in dezelfde film afspeelt en dan... valt dat wel op dat de ene beter kan dan de andere. Ja. Dat kan ook wel, maar dat viel wel op dat dat echt wel wat geloofwaardig was als Psycho. Die is blijkbaar ook vrij jong gestorven, dacht ik, die acteur. Acteur tussen aanhalingstekens. Het ding is gewoon zo, dat is zo mijn soort films niet. Maar ik moet zeggen, voor de mensen die nog niet in onze Discord zitten of zo, of de Patreon, ga naar onze Patreon, www.patreon.com/klokzeg12. Want die aflevering van 3,5 uur die we hebben opgenomen over de Polonia-broers, ja, dat is wel waanzinnig. Dat is echt wel... ik ben veel te weten gekomen daarover. Dat is eigenlijk zo'n soort van Ed Wood dat er altijd leeft.
Komt die op integraal? Die aflevering? Die aflevering, gaat die integraal als Patreon?
Die staat integraal op de Patreon, ja. 3,5 uur aan een stuk. Oké.
Okay. Ik vind het nog altijd grappig dat ik als co-host nog altijd geen toegang heb tot... het Patreon-kanaal.
Nee, dat gaat niet. Ik kan geen tweede persoon...
Ik weet het. Maar dat is geen probleem. Maar geef me die, ik wil die echt hebben, die aflevering. Stuur me
ja, ik zal die straks nog doorsturen. Ja. Ik ga die straks nog doorsturen. Maar in ieder geval, er zijn... ik ga er niet te veel van mogen zeggen, maar er zijn Het ding is, TurboSnor kwam met een idee, tuurlijk. En dat idee is beginnen broeien. En nu ligt dat idee bij verschillende mensen die connecties hebben, zal ik het zo zeggen. En wie weet gaan we hier nog meer van horen. Maar hoe of wat, veel meer kan ik er niet over zeggen. Maar dus, Splatter Farm, ja, voor de luisteraars die, die into micro-budget shot on video... weet ik veel, want jij moet trouwens ook nog 5 van die films kijken van hem, hè?
Ja, ik was weer vergeten.
Ja, maar we hebben het ook in die Patreon-aflevering gezegd. Er zijn 5 films dat jij moest zien. En Carlo en Turbos nog hebben gezegd welke 5 dat zijn. Ik moet er nog 4 zien.
Misschien waar staat dat? Ook eens in die 1000 berichten. Staat er dat dol van 1000 berichten?
Ja, ik ga het nog eens oprakelen wel. Welke dat waren.
Oké, dat is goed. Dat is goed. Maak er werk van.
Ja. En ik heb tegen hun gezegd dat ze Cornman moeten zien.
Is die ook van hem?
Nee, het is niet van hem, maar je kent die wel, hè?
Natuurlijk. Uitgekomen op het... in België gedistribueerd op het Emporium label. Dat was een low-budget label. Wat begin jaren 2000... echt van die dingen uitbracht, gelijk dat. En ook de film, daar heb ik het over gehad. I Piss on Your Corpse and I Shit on Your Grave.
Oh, ik ken die van titel, maar dat is iets wat ik nooit ga kijken. Ze.
En Dirty Cop, No Donut. Geweldige titel, maar dat is dan ook. En ook, dat heb ik u verteld... The Mutilation Man. Dat is wel een hele gare kwijte film. Had wel iets. Maar is allemaal uitgebracht op dat budgetlabel. Je ziet ook aan de hoesen en zo. Dat is echt allemaal... Ja, heel crappy.
Ja, trekt op niks. En die Cornman... Maar ik vind het echt zot dat effectief is uitgebracht. Ik weet ook dat Troma dat heeft overgekocht voor distributie. Ik vind dat wack. Ik vind dat echt wack. Ja. Want die Cornman, dat is ook zo backyard shooting, shot on video, microbudget rommel, hè.
Ja, allemaal. Bijna al die Emporiumfilms waren zo.
Films tussen aanhalingstekens.
Ja. Kent je die winkel nog voor op de Hasseltweg, de fabriekswinkel?
Nee, maar is dat... Oh, Carlo had het erover in de Patreon, maar ik weet het niet of het... Nee, dat was op de Hasseltweg.
Dus ja, op de Hasseltweg.
Hoe heet het?
De fabriekswinkel. En daarna is dat dingen geworden.
Sigi of zoiets?
Nee. Maar die verkochten dat zo... low budget... huistuin- en keukenshit.
Ja, maar ik denk dat jullie het over dezelfde winkel hebben.
Ja, en er was een ene bak. Echt letterlijk een vuilbak met dvd's in. En die waren allemaal van Emporium. Dus Jesus. Je kon in die huistuin- en keukenwinkel hele slechte horror en slechte actie kopen.
Jesus.
Ja.
Maar echt nergens voor nodig, hè.
De Giffy is het erna geworden.
De Giffy, dat was het. De Giffy, inderdaad. Ja. Ja, daar was Carlo mee bezig.
Ja.
Echt ongelooflijk. Voor de mensen die meer willen weten van Mark Polonia, join onze Patreon en kijk Splatter Farm op YouTube, ja. I guess.
Goeie track, eigenlijk. 2 kutfilms.
Absoluut aanraders.
Absoluut. It's coming! From Horror Master H.P. Lovecraft. Who inspired the works of both Stephen King and Clive Barker.
The most horrible nightmare.
A trilogy of terror that combines the spine-tingling suspense of Evil Dead with the sensual eroticism of Bram Stoker's Dracula. Taking you into the bowels of hell.
Don't push me away!
And beyond. Jeffrey Combs. David Warner. Bruce Payne. Melinda Bauer and Richard Lynch. Necronomicon, Book of the Dead, a home video exclusive. Coming soon from New Line Home Video.
Necronomicon uit 1993. Het is een anthology geregisseerd door Christopher Gans, Shusuke Kaneko en Brian Yuzna. Ja.
Weet je waarom die film mij volledig ontgaan was? Als ik even mag
spreken.
Ja, omdat... Je hebt... Ah nee, ik ben fout. Ik dacht dat er eens vroeger op video zo 4 cassettes verschenen waren met Necronomicon, maar dat heette Vault of Horror. En een van die onderdelen was Necronomicon. En ik dacht dat was, maar dat was dat niet, denk ik. Dan moest je er ook aan het houden, sorry.
Die Vault of Horror zegt me wel iets, hè. Maar ik weet niet of die Necronomicon dan een short apart is of dat deze film is.
Nou, ik weet het ook niet meer. Maar ik had deze dus nog niet gezien.
Ah, was a first time watch, oké.
First time watch, ja.
Ja, nice. Alright, goed. Vertel anders waar de film over gaat.
Ja, het is een anthology met natuurlijk, want het is een Jusna-productie, Jeffrey Combs. Die voor de verandering is geen dokter of wetenschapper speelt, maar een schrijver. Die speelt dus Lovecraft.
Hij speelt... Jeffrey Combs speelt Bruce Campbell, die Lovecraft speelt.
Wacht. Wat?
Vind je niet dat hij Bruce Campbell lijkt in deze film?
Ja, ik vond hem al sinds... Hij leek niet op zijn eigen in deze film.
Nee, ze hebben die effectief een kin gegeven. Also een grotere kin gegeven, want Lovecraft ook een grote kin heeft natuurlijk.
Ja,
maar
hij leek al sinds op zijn eigen.
Ja, het resultaat is dat hij vooral meer op Bruce Campbell lijkt dan op Lovecraft.
Ja. Oké, okay, anyway. En Lovecraft gaat dan naar een klooster, een speciaal klooster, waar ze heel veel aparte boeken hebben. En hij heeft toegang tot dat klooster, want hij mag daar inspiratie op doen voor zijn verhalen. Maar hij heeft het natuurlijk zijn zinnen gezet om de Necronomicon in handen te krijgen, want die zou daar ook bewaard worden, hè, in een of andere kluis, in een of andere kelder. En via een list maakt hij de sleutel afhandig van een van die monniken. En gaat hij dus het kamertje binnen waar de Necronomicon zich bevindt. En daar begint hij dus zijn verhaal te schrijven. En drie van die verhalen zijn eigenlijk de anthology. Hè? Dus drie van die verhalen die worden dan verfilmd, telkens een half uur.
Ja. Ik vind het grappig dat je zegt dat hij daar is voor inspiratie op te doen. En hij zegt letterlijk tegen die pastoor daar, I'm for fact-checking. Die gaat fact-checken op te schrijven. Ik zo, alright, dat vind ik al goed. Dat zou anno 2024 99% van de internetgebruikers iets van kunnen leren.
Zeker en vast.
Ja.
Nee, zeg maar.
Ik kan gewoon zeggen, hij noteert dan alles wat hij leest, hè, die drie kortverhalen. Hè. Mm-hmm. Dat is de wraparound. De wraparound is het begint in die library, of de klooster, of whatever the fuck it ook is. En het eindigt daar ook. Dan zullen we straks meer hebben over wat er dan aan gebeurt. Maar het eerste kortverhaal heet The Drowned. En misschien moet je dan eens vertellen waar The Drowned over gaat.
Ja. Kerel erft een hotel aan op een eiland met hoge kliffen, om het lang, om het even kort te zeggen. En blijkbaar is er in een ver verleden het een en ander gebeurd. Schipper is voor de kust gezonken met zijn boot, waarop ook zijn vrouw en zijn zoon zaten. Zoon en vrouw komen om. Hij overleeft, hij wordt boos en hij wekt die terug tot leven via de Necronomicon. En shit hits the fan.
Ja. Had je trouwens ook niet zo een beetje de Beyond-vibe helemaal op het begin, omwille van verlaten hotel en toen het er een beetje uitzag?
Ah, nee, dat had ik niet.
Of is dat City of the Living Dead met hotel? Nee, de Beyond, hè?
Nee, de Beyond.
Ja.
Nee,
ja, ik had zo precies een beetje die vibe. Natuurlijk, qua zombies of weet ik veel wat, is natuurlijk anders. Maar deze kort verhaal heeft in ieder geval wel alles. Oud visserstadje, verlaat hotel, octopus aanvallen, naakte geest lijken, fucking tentakelmonsters en eigenlijk een beetje romantiek. Er zit ook wel wat romantiek in.
Ja, en ik vind, en dat sluit eigenlijk aan bij alle drie de verhalen, er is een originele insteek. Je verwacht niet wat er gaat gebeuren. Je denkt van, Necronomicon, dode wordt tot leven gewekt. We gaan demonen zien of zombies. En nee. Je krijgt iets heel bizars.
Ja. Dat is inderdaad wel de originele insteek, inderdaad. Ja. Dit is ook natuurlijk Lovecraft. Ik denk wel dat je weet... Als ik zeg octopussen, dat gaat niemand echt verrassen, denk ik.
Ik heb ook een rode draad ontdekt in alle drie de...
Ah ja, zeg eens.
De alle drie de episodes. De rode draad is leven en de dood.
Ah ja, inderdaad. Ja, dat klopt.
Immortaliteit, eigenlijk. Ja.
Ja, inderdaad. Levende lijken, dat is wel een ding in deze kort verhalen.
En ook, pus, slijm.
Ja, heel veel slijm, inderdaad.
Vel wat, hoe moet je dat omschrijven? Vel wat, als je dat aanraakt, zo slijm wordt.
Ja, inderdaad. Ik vond hier, het ding is, dit is al, dit kort verhaal is vrij theatraal, maar ik vind dat niet negatief, ik vind dat juist charmant hiervoor. En mij stoorde dat niet.
Ja, dat is waar. Nee.
Ik, Ik denk wel dat andere mensen dat zou kunnen afknappen. Mij stoorde het niet, want ik vond dat theatrale juist heel leuk. Dat, natuurlijk, buiten de effecten zijn magnifiek, hè. Maar die set, de setdressing in deze film, ook heel goed, heel leuk. En dat theatrale, dat is duidelijk een keuze dat gemaakt is. Maar ik denk niet dat dat makkelijk is om daarin te acteren. Het ding is, hier deden ze dat goed. En ze hebben die grens goed bewandeld. Maar volgens mij kun je heel snel erover gaan. En dat het over de top en te lachwekkend begint te worden. En ik had niet het gevoel dat dat hier was.
Nee, dat klopt. Dat klopt.
En ja, ik weet niet, ik vond... zeg maar.
Ook wat gezegd over de setdressing, even dus door. Dus ik vind dat wel zo'n beetje een trademark van Jusna. Die heeft in al zijn films er al heel veel aan. Als je kijkt naar Dolls, de film, heeft hij dat ook. Er zijn heel veel films waar hij echt heel veel details steekt in sfeerschepping door setdesign.
Ja, dat is inderdaad waar. Zelfs die ene Silent Night, Deadly Night sequel die hij gemaakt heeft, ik weet niet meer hoeveel het is, die steekt uit tegenover de rest omwille van die setdesign.
Ja, exact.
Dat is zeker waar. Nu, ik weet niet, die heeft niet elk kort verhaal gedaan, denk ik, hè? Brian Houston?
Nee, denk ik ook niet.
Die heeft volgens mij wel meegeschreven aan elk kort verhaal. Maar ik ben ook niet heel 100% zeker daarover. Ik ga eens even kijken. Nee. Brian Houston heeft The Wraparound en het derde deel gedaan. Geschreven en hij heeft ook de regie gedaan voor het derde deel en de Wraparound. Dus de eerste heeft eigenlijk niks mee te maken.
Oké, maar het zou toch zo van zijn hand kunnen zijn. Nu, in de Wraparound zie je dat ook wel, hè? Het klopt.
Ja,
is heel
zeker,
mooi.
Zeker. De Wraparound
heel sfeervol.
Maar hij is ook producer, hè? Dus set design, producer kan, als hij zegt van kijk, ik wil deze dinges maken. Hoi, zeg het. Ik ben de naam kwijt van hoe je een film... Anthology, amai. Het zat weg. Als hij zegt, ik wil de anthology maken van Necronomicon, Book of the Dead. En hij heeft het op zich genomen. En dan heeft hij wat regisseurs, wat schrijvers gevonden voor de kortverhalen te maken. Kan hij nog zeggen van, we gaan deze cameracrew gebruiken. We gaan deze setdressingcrew gebruiken. Dat is een mogelijkheid dat dat ook gebeurd is. Hè? Dat het aanvoelt als een geheel. Want dat is wel, het zijn drie kortverhalen in drie verschillende tijdperken. Allee, met de Wraparound 4.
Ja, ja.
En toch voelt het aan gelijk een geheel.
Ja, dat klopt.
Dus ja. Voor de rest, ik weet niet of we meer kunnen vertellen zonder alles te spoilen. Ik denk het niet.
Moeilijk.
Het is inderdaad de uitleg dat Anthony heeft gegeven. En pak daarbij dat je geniale setdressing hebt. Echt die effecten, de monsters, de naakte geest lijken, whatever the fuck dat ook was, heel goed. Heel goed gedaan.
Zeker als je weet dat die film hij zal waarschijnlijk geen hoog budget gehad hebben. Hè. Als je ziet met wat die gedaan hebben, is toch wel impressionant te noemen.
Ja, inderdaad, dat vind ik ook. Ja, dat vind ik ook, ja. Weet het ding is, het is 1993 en deze film voelt ook zo eind 80s, begin 90s aan, zo. Zeker niet op een slechte manier bedoeld, hè? Maar,
nee, helemaal niet.
Ja, dat is de feel. Als je into 80s horror. Bijzonder komt er neer, als je into 80s horrorfilms zijt, gaat deze right up your alley zijn, niet?
Ja, tuurlijk. Want wat ik ook graag vond over 80s gesproken. Ja, je weet mijn video's, hè? Ik heb die film ook nooit in mijn leven in de videotheken zien liggen. Op een of andere manier. Ik weet ook niet of die überhaupt een Vlaamse of Nederlandse uitgave heeft gehad. Want anders zou ik die zeker al van Sleeve herkend hebben als ik hem nog niet gezien zou, dan zou ik er eens van gehoord hebben, weet je?
Ik vind het echt heel zot dat jij die eigenlijk nog niet gezien had. Maar je had er wel van gehoord, hè? Of niet?
Nee.
Je had er ook nog niet van gehoord? Nee.
Nee. Tot ik ergens zeer recentelijk, ik weet niet meer waar, een scène zag die in het tweede segment gaat voorkomen. Is holy shit, dat is cool. Dat is gewoon Indiana Jones maal 7. Je weet al wat ik bedoel.
Ja.
Ik zei, wat is dit? En toen kwam het er bij Necronomicon. En ik zeg, Houston, staan. Ik dacht van, oké.
Amai, zot. Ja. Ik zie hier dat de film $4 miljoen heeft gekost in 1993.
voor een horrorfilm is er nog wel in die tijd.
Ja,
het is nog een groot budget, maar geen micro-budget.
Ja. Nee, inderdaad, Savan nog wel hoor. Ik weet wel iemand heeft opgebracht, dat kan ik niet onmiddellijk terugvinden. En als ik even verder kijk, dat die in begin jaren 90, en dan heb ik het over 93, 94, is het vooral filmfestivals dat de film gedaan heeft. En dan is die in 94 uitgekomen in de UK. En in 95 was de videopremière, dat was een VHS-première dan zeker, in Argentinië en in 96 in de States. Dus ik weet niet hoe lang het heeft geduurd voordat die is overgevlogen misschien naar Europa. Allee, buiten UK dan bedoel ik.
Misschien heeft hij zelfs geen release gehad.
Ja, wie weet. Ik zie wel, in Duitsland heet die film H.P. Lovecraft's Necronomicon, dus die heeft wel, en in Frankrijk is die ook, want het is een halve Franse productie ook, als ik me niet vergis.
Okay.
Ja, dus er is, maar misschien dat er ook een soort van release-probleem was of zo, want ik vind het wel raar dat ik info vind over release dates. Portugal, dat is die Fantasport of Filmfestival, waar wij met Duister ook hebben gestaan, dus dat is wel cool. Hier, Nederland. Nederland, 1994 is die uitgekomen. Maar dan staat Vlissingen. Dan staat niet bij of dat een festival is. Het zal wel een festival zijn dan zeker.
Waarschijnlijk.
Ik weet niet. In ieder geval, het eerste kort verhaal heet The Drowned. En de tweede is The Cold.
Ja.
Vertel eens aan de luisteraars wat, wat er daar zich in afspeelt.
Begint met een journalist die een huis binnenkomt, daar een dame aantreft, een jonge dame. Mm-hmm. En zegt van, kijk, ik weet dat hier een oudere persoon gewoond heeft. Die oudere persoon is volgens statistieken nog niet overleden, maar dat kan niet zo overleden moeten zijn. Ik weet dat je er iets mee te maken hebt. Je gaat nu zeggen wat er gebeurd is of ik zal het flikken. En die vrouw vertelt het verhaal. Ja. En basically komt erop neer dat er een dame is die op de vlucht was voor haar stiefpa die nogal sexually abusive jegens haar was. Dus zij is gaan lopen, zij komt dan in dat huis terecht, zij betrekt daar een kamer. En blijkbaar is er in dat huis nog een andere bewoner, een huurder, een professor. Het valt eigenlijk op, in het begin van de film ook, dat heel koud is in dat huis. Het is echt ijskoud. En uiteindelijk, die vader komt dan te weten waar dat meisje woont. Die valt daar aan, die dokter ziet dat, die dokter vermoordt die vader. En van daaruit ontspint zich dan de rest van het verhaal. Ja, ik wil niet spoilers geven zo.
Nee, inderdaad. Dat hoeft ook niet. Dit stukje is dus gemaakt door Shusuke Kaneko. Dat is een Japanner. En die kerel spreekt geen woord Engels.
Wat? Holy shit.
Ja, begin dan maar eens te regisseren, hè.
Is kei goed gedaan, joh. Zeker zo. Ik bedoel, want het bouwt zich, het is wel in alle drie de verhalen zo, het bouwt zich redelijk traag op, maar er is altijd een hele goede finale.
Dude, dus, trouwens, die professor, dat is Lovejoy uit Titanic.
Ah, echt?
Ja, dat is de handlager van de slechterik, hè, uit Titanic.
Ik ken die van ergens, die kop kwam bekend voor. Heel immabel in dit segment.
Ja, inderdaad. Dude, deze is quasi perfect voor een kort verhaal, want gelijk je zegt dat bouwt zich traag op, maar niet saai of zo. Het is zo
nee, helemaal. Het houdt ook het mysterie vast. Hè?
Ja, klopt, inderdaad. Het zijn vooral ook gesprekken in het begin. En af en toe gebeurt er zoiets, gelijk die kut, die snee dat hij maakt in zichzelf, waarbij er zo bizar roze bloed of sap uit zijn lichaam komt.
Je ziet alles dat het geen bloed is.
Ja, voilà, inderdaad. En het eindigt in een festival van practical effects.
Holy shit. Dat is street trash niveau, jong. Beter.
Beter. Dit is beter.
Ik vind dit zelfs, nu ga ik misschien een bold statement maken, hè, maar ik vind het effect professioneler, geloofwaardiger en smeriger gebracht als in Indiana Jones en Raiders of the Lost Ark. Of is dat Crusade?
Ik geef je gelijk, want ik denk dat dat komt dat bij Indiana Jones is ding is zeker stop-motion, hè. En je ziet de stop-motion. En je ziet dat het stop-motion is. En dit is veel anders gebracht. Dit is echt zo, volgens mij hebben ze echt zo een wassen of rubberen iets gemaakt die ze dan on-screen hebben laten smelten. Ik weet het niet.
Maar de details onder een bepaald moment, hè. helemaal op het einde, hè, als die, ja, ik heb een kleine spoiler, als dat hoofd eraf valt, en ja, je hebt nog die naam Emily, zie je zelfs dat vies, oog, hè? Nog zo, dat oog, de lucht wordt eruit gezogen en die verschrompelt. Ik weet niet hoe de fuck die dat gedaan hebben, maar damn, dat was goed. Dat was goed
dat
gedaan.
Was
dat was echt goed gedaan.
Ik was mezelf aan het afvragen, zou dat zoiets zijn wat per ongeluk gebeurd is? En dat ze zeiden van, holy shit, dat moeten we erin hebben. Zo, ik weet het ook niet. Ja, I don't know. In ieder geval, dat is echt een van de betere body melt toestanden dat ik heb gezien. Dat is heel plastisch, maar tegelijkertijd heel realistisch ook, gelijk jij zei.
Ja, dit is iets wat zo in elke horrorcompilatie moet komen op YouTube. Weet je wat ik wil zeggen? Zo, je hebt toch zo'n compilatie, het is allemaal zo gruesome shit. Dit hoort er eigenlijk in thuis, jong. Dat is echt, is heel goed gedaan. Heel goed.
Dat is magnifiek. Dat is magnifiek, die dingen. En dat duurt ook even, hè. Dat is niet dat dat gewoon snel is of zo.
Nee. Die nemen hun tijd. Ik denk dat je bijna een volle minuut aan melting shit hebt. Kan dat? Ja.
Dat kan goed zijn. Want het ding is, dat begint gewoon bij een volledig mens. En dan smelt hij tot een geraamte, met zo'n twee ogen inderdaad. En dan denk je van, nu is het gedaan. Nee, dat geraamte smelt dat ook nog eens.
Ja.
Echt waanzin. Dat is echt keigoed gedaan. Dus ik was echt met mijn mond open, was ik er aan het kijken. Ja. Ik zei van, dit is fantastisch.
Ja, echt. Ik ook. Dat is echt fantastisch. Ja. Dat is een van de betere effecten die ik in mijn leven gezien heb.
Zeker. Dat is echt een feest voor practical effects. De cult, de tweede. Ja. Waanzinnig. Goed, als we dan verder gaan naar Whispers, de derde kortfilm. Ja.
Mijn minst favoriete tot het einde komt. Gaat over een achtervolging met twee agenten. Blijkt dat die agenten iets met elkaar gehad hebben, want de agenten is zwanger van haar collega die ook in die auto zit. En die achtervolgen een inbreker in een auto. En ze krijgen een accident. En de compaan van de agent, dus de collega, die wordt weggesleept door iets of iemand. Zij komt dan terecht op de plek waar zij denkt dat haar collega zich bevindt, bij een ouder koppel. Maar je zit er met een ouder koppel iets serieus aan de handen, want die brabbelen echt hele kwijte shit over aliens en sacrificing. En dan hebben ze het in één keer over een moordenaar. Dan gaat het echt helemaal bad shit in zijn, hè?
Dan
ik kon op een paar moment ook even niet meer volgen, maar het was gewoon allemaal fucking cool.
Ja, Fever Dream, hè?
Mag ik dat spoilen?
Wat, hè? Ja, doe maar. Als het te fel is, dan ga ik het wel uitpiepen, maar we zullen zien.
Die slachtoffers van die moordenaars, die komen blijkbaar terecht in een soort alien-buikholte die zich situeert onder een gebouw. En uit die buikholte komen vleermuisachtige wezens. En die insemineren mensen, waardoor die mensen ook van die wezens worden. Klopt ongeveer wat ik zeg?
Het ding is, je bent eigenlijk right on track, volgens mij. Maar is dat misschien ook geen symboliek voor het vagevuur of zo?
Dat zou ik nog niet bekeken. Ja, wat ik wel vind, het leek echt op het vagevuur. En dat deed me wel aan Fulci denken, wanneer de heldin in die ruimte binnenstapt met dat immens veld van ledematen en skeletten en ook nog zo'n beetje van die gooey shit van die lijken die er in pus liggen en zo. Toen dacht ik wel echt van, oké, die is echt gewoon fucking de hel beland.
Ja, nou, dat dacht ik ook, ja. Zelfs die grotten alleen al.
Ja, maar dan wordt het weer, dan wordt hij wakker in wat je denkt in een ziekenhuis. Want zoals we al zeiden, zij was zwanger. Ja. En dan in een keer blijkt dat toch niet te zijn en dan wordt terug wakker in die ruimte terug.
Het is daarmee dat ik zo denk van vagevuur of hel of zo, omdat dat repeat zichzelf zo. Dus.
Ja. En wat dan wat ik echt nog het meest ranzigste vind, is wanneer die vrouw haar kleed uitdoet, die andere vrouw dan, de antagonist.
Ja.
En die laat zien, ik ga het nu spoilen, die laat iets zien als haar kleed opendoet. Ja. En dan had ik echt van, jong.
Ja, het is echt gestoord. Ja. Maar om terug naar het begin te gaan. Ik vond eigenlijk dat die heel graaf begint. Echt zo een good old classic police car chase. Ja. Zo. Ja. Hij is echt zo'n 80-stijl. Dat is heel graaf, hè? En die twee zijn inderdaad een koppel. En dat vond ik al wat bizar, omdat die zijn tijdens die car chase, als iemand aan het achtervolgen zijn zij aan het discussiëren over hun relatie en over die griet die zegt, ik heb schrik om moeder te worden. Ja, dat is zo out of place, hè?
Ja, ja, ja. Dus dat is gewoon nodig voor die build-up, die zwangere
die car crash.
Toestand.
Ja, en dat die carcrash ook gebeurt. Dat ze niet echt aan het opletten zijn en dat die carcrash ook gebeurt, volgens mij.
Ja, klopt.
En dan komen ze terecht in die oude warenhuis, hè, met dat koppel, hè, die Harold Benedict. En dan zitten ze inderdaad te zeggen van, ja, de butcher is een tenant, dat is een huurder hier. En dan zegt de ene, ja, nee, dat is een alien. En dan zegt hij, ja, nee, ze denken dat een alien is. Dat is allemaal een beetje wazig en bizar, maar... dat vind ik zeker niet slecht of zo, hè. Maar het evolueert naar die koortsdroom, naar die fever dream. Wat ik dan heel zalig vind. En dan die set design en die practical effects. Ja, dat is voor mij 12 op 10, hè. Want daar in die grotten of die buikholt, of noem het de fuck wat je wilt. Wanneer je nog maar de uitgeholde versie van die flik had, die toch nog leeft...
Ja, en dan de shot van de achterkant van de hoofd.
Ja, het is gestoord. En als hij dan begint te praten, dat vleesig ding begint te praten. Ja. Sarah, do you hear me? Ja, ik had kiekenvel, joh. Dat was vuil.
Ja.
Dat was echt nachtmerriemateriaal. Want ik vond het zo dat je zei, dat is de minste van z'n drie. Ik vond dat eigenlijk, voor mij was dat de beste van de drie.
Ik heb gezegd tot het einde.
Oké.
Ik heb gezegd, dat was de minste van de drie. Tot het einde kwam, omdat ik in het begin, gelijk je zei, die achtervolging was mega cool, maar die dialoog in die auto vond ik niet zo echt.
Ja, nee,
vond
inderdaad.
Ik helemaal niet geslaagd. Ook zo die oudere man, die oudere vrouw. Ik was dus van, pff, hier klopt iets niet, dat pakt niet. Maar dan komt het einde en dan, jawel, dan weer
helemaal. Ja, het klopt dan wel, hè. Het klopt dan wel. En het is eigenlijk...
Uiteindelijk wel.
Eigenlijk is deze kort verhalen gewoon één vlezige koortsdroom. Dat is gewoon één vlezige... Ja. Fever dream, zo. Echt, het lijkt zo alsof je veel te veel psychedelische drugs hebt genomen en veel te veel body horror hebt gezien en dat hij gewoon ineengesmolten is in een fever dream. Zeker dat dat is echt...
Ja.
Ja.
Dat is iets wat je krijgt als je een delirium tremens hebt, volgens mij. Dan krijg je en zo'n ook zware afkick.
Een middenrif met een vagina in, dat ze vaak laten zien. Zo. Ik kon
ja,
ook zo...
wat praat. Ook nog.
Ja! Ja!
Ja. Luisteraars denken nu van, what the fuck was er nu voor bezig? Inderdaad, waar de fuck zijn we voor bezig? Dat was iets heel raars, ja.
Dat was echt, was echt iets heel bizar. In ieder geval, dit was mijn favoriet van ze alle drie. Vooral ook hoe dat zich die laatste act van die kort verhaal zich afspeelde. Mm-hmm. Het is eigenlijk een heel goede opbouw. Ja, inderdaad, dus wat we gezegd hebben, zo die conversatie op het begin, dat is zo van... Ja, oké, dat is een beetje de gemakkelijke uitweg gekozen, denk ik, voor die opbouw. Gemakkelijk is misschien ook al veel gezegd, maar... Zwat, hetgeen wat er gebeurt in die derde act, heb ik nog in geen enkele film gezien. En ik weet zelfs niet... Of dit symboliek is voor een vagevuur of voor de hel zelf. Dat zou kunnen zijn. Dat is niet gezegd of zo. Maar je zou het zo kunnen... I don't know. Het zou kunnen in ieder geval. Maar het is wel een vlezige koortsdroom. Dat is wat dit kort verhaal is. Waanzinnig. Ja. Echt zalig.
En dan denk je van, dan is het gedaan. Dan heb je de wraparound nog. What the fuck was dat, joh?
Ja, weet je, die wraparound is gewoon keigoed. Monsters, een fontein van slijm en bloed en een zeer, zeer bendy pastoor.
Je hebt alles, dus, hè. Ik bedoel, dus je hebt eerst... Dan blijkt dat... onze goede vriend Lovecraft was zo onhandig om de sleutel door een rooster te laten vallen, waar water in zat, waardoor hij er niet meer uit kon. Blijkt er dan water een gigantisch monster zit.
Rioolmonster.
Wat, hè?
Een rioolmonster.
Ja, ja. Dan komt inderdaad de monnik van wie de sleutel gepikt was, komt te weten dat hij bij zijn Necronomicon zit. Dus die wurmt zich op een of andere crazy manier door die deur.
Door de tralies.
Ja, nee, door de tralies, waarop onze goede vriend Lovecraft beslist om eens goed aan zijn haren te trekken, waardoor hij zijn kop wordt dat vel openbreekt en er een of ander heeft, ik weet het niet. Ik ga ook niet veilig gaan, maar ja, er gebeurt alleszins iets met die monnik, iets heel raars. En dan opent zich de gateway to hell, hè, ongeveer.
Ja, ja met, dat is wat ik denk.
Met zwaar psychedelische acid trippy visuals.
Waanzinnig. Die portal, die poort, dat is echt zo zwarte regenboog of whatever the fuck dat is.
Ja. Zo, ja, zo ongeveer wat ik zag. Zo ongeveer wat ik zag toen ik die ding had genomen. Zeg het, de bomsaus.
Dat is wat je ziet als je de bom neemt, ja.
Ja. It ain't pretty.
Ja. Maar in ieder geval, ik had deze film had ik al eens gezien een paar jaar terug. En ik heb dat in een trekhaak vermeld in de podcast toen. Dus ik ben blij dat we deze film nu, dat we daar een feature review over gedaan hebben. Ik ben blij dat ik die ook nog eens opnieuw heb gezien, want dit is echt een feest. Dit is een feest voor horrorfilmliefhebbers. Ja. Voor de plastische horrorfilmliefhebbers. Die houden van Brian Yuzna films. Want dit is, ook al is niet ieder verhaal door Brian Yuzna geregisseerd, maar gelijk jij zei, Anthony, dit voelt heel Brian Yuzna aan. Ja. En dit is echt op bepaalde momenten zit er body horror in waar David Cronenberg alleen maar van kan dromen.
Exact. Bold statement, maar ik heb gelijk.
Klok zegt 12 is het vol bold statements.
Yes, zo zijn wij. Bold.
Hoeveel geeft jij de film?
Goh, even een moeilijke. Ik zet zo tussen 3,5 en 4 in.
Oké.
Okay. Ja.
Oké, okay, tussen 3,5 en 4 dan. Ik geef daar gewoon een 4 op 5. Ja. Dit is een feest om naar te kijken, deze film.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Het is echt een feest. Het is een fantastische film.
Het is ook een film, als je even laat bezinken en je denkt over na, dan denk je inderdaad van, fuck, dat was fijn.
Dat was echt een heel fijne film om te zien, ja. Dat is zo, het is ook niet te veel, er wordt niet veel, te veel kak naar gegooid. Zo. Het is niet zo, nee. Er zit geen pretentie in. Dat is gewoon een heel leuke film dat van A tot B, van A tot B met heel wat fever dreams tussenin wel. waarvan je denkt van, hoe? Maar het is niet dat dat, moet ik zeggen, dat allemaal betekenissen zijn voor iets anders of whatever allemaal.
En weet je wat ook fijn is? Dat is zo'n horrorfilm die zowel 16-jarigen als 40-jarigen of 50-jarigen leuk vinden. Dat is zo niet gemaakt voor een specifieke doelgroep. Dat is gewoon zoiets als je van horror bent, vind je het leuk.
Ja, ik vind dat eigenlijk 100%, want ik vind dat je deze op dezelfde lijn als From Beyond kunt zetten. De erotiek zit er niet in. Buiten de erotiek, maar ik bedoel gewoon qua plezantheid. Vind ik dat je dat zo op dezelfde. En qua effecten ook. En set design ook.
Ik zou Van Beyond nog wel hoger in, maar ik snap wel waar je naartoe wilt gaan.
Ja, dit is gewoon een heel goed gemaakte horrorfilm, deze. En die is al, het is zot dat die onder de radar bij u is gebleven. Ik denk dat er veel mensen onder de radar is gebleven.
Ja. Dus aan ons om deze weer even in de schijnwerpers te zetten.
Ja, zeker. Ik vind, als je in de horror bent, moet je deze film zeker gezien hebben. Dat is echt een heel plezante film. Of als je kijkt naar de Reanimator films. Die zijn veel bekender dan deze film. Zelfs The Dentist is bekender dan deze film. Reanimator snap ik wel, The Dentist ook. Maar ik vind dit bijvoorbeeld beter dan The Dentist. En The Dentist vind ik ook goed, hè?
Veel beter. Ja. Dat hebben we besproken met een patch of een K12.
Ik weet het ook niet meer. We hebben de Dentist wel. De twee Dentist films hebben we ze besproken, maar ik weet niet meer. We hebben al zoveel dingen gedaan. Ik weet het al.
Dat is een feit.
Ik ga wel eens heel even kijken op Letterboxd bij de Dentist. Als er iets van klokslag 12 staat, dat betekent dat we daar echt in een aflevering, in een feature review over gedaan hebben. En anders, maar ik zou niet weten hoe we dat. Zou dat misschien. Of was dat. Nee, staat er niks van op Letterboxd. Maar wat wel kan. Is dat, dat we misschien The Dentist 2...
we hebben die allebei besproken.
Waarom?
We hebben die allebei besproken.
Ik denk dat ik weet waarom. Ik ga ze heel even controleren op de letterbox van Klokslag 12, want daar hou ik ook lijstjes bij. En ik denk dat dit een kaakslag was.
Nee, dat kan niet. Want we hebben die echt allebei uitvoerig besproken, de twee films. Of was het misschien zo een jaren 90 horror ding van de jaren 90 of zo? Ik weet het niet.
Wacht, ik ga eens even kijken. Hier, ik ben in de kaakslag, dinges. The Dentist en Dentist 2, dat waren de laatste twee kaakslagfilms die we gedaan hebben.
Ah, kaakslag, juist. Dat is de dingen. Ja, ja, van de reet. Ja, ja,
ja, ja, de Tomato Raider. Ja. Echt de laatste twee kaakslagfilms, daarom dat die... Ja, ja, oké. You got his arm? Pull him up.
I don't feel a pulse. My name is Russell Marsh. I was born in 1865.
My name is Dan Gordon. I need an ambulance. We pull a man out of the river and...
Run, Gideon, run!
So what's an old one anyway?
The great old ones were here ages before mankind.
Filling me in on what we're doing here and how this will help bring back my dad.
We're gonna go see Nyarlathotep.
Okay, who is Nyarlathotep?
Strange dark one to whom fellas bowed.
So he's some kind of prophet then?
Sort of. Fate to all the early ones that crossed my path. I offer you this.
Leftovers?
Oh, sorry.
Yes, The Loved Ones.
H.P. Lovecraft, The Loved Ones. Die is nu uitgekomen. En geregisseerd door Chad Farron, die ook The Deep Ones heeft gemaakt. En als ik me goed herinner, is The Deep Ones, is dat die film? Met de, dat is sowieso een Lovecraft-film ook. Nee, het is een andere. Dat
nooit van gehoord.
Die is in 2020 uitgekomen, The Deep Ones. Big Killer heeft hem ook gemaakt. Die is 2 jaar geleden uitgekomen. En Scalper is vorig jaar uitgekomen.
Ik vind het altijd fijn als er nog eens films uitkomen die 80 minuten duren. Dat is veel te weinig.
Ja, dat is waar.
Veel films hebben zijn neiging om zo 2 uur te duren en shit. En bij een deel van de films is dat gerechtvaardigd, maar bij een deel van de films ook niet.
Bij dus, de meerderheid van... is dat niet gerechtvaardigd.
Nee.
Ik heb het meestal wel gehad met films die 2 uur duren. Ze. Ja. Ik heb denk ik bij iedere film die ik de laatste 2 jaar heb gezien die 2 uur duurt, misschien dat hier en daar een uitzondering is, maar voor de rest heb ik geschat van, ja, hier mag 20 minuten vanaf.
Nou, Babylon. Uitzondering.
Nee, Babylon vond ik ook te lang duren.
Oh.
Ja, ik vond Babylon ook te lang duren.
Die ging voor mij echt 3 keer zo snel als sommige andere films van 80 minuten.
Ja, ik vind vooral het thema vind ik heel interessant. En de acteurs erin meedoen zijn ook waanzinnig. Ja, ik bedoel, dat is een supercast, hè. Ik vond, dat is ook een keigoede film, hè. Laat me zeker niet... maar ik vond hem wel te lang duren. Dat wel. Maar goed, dit gaat niet over Babylon.
We zullen,
maar ja, het is altijd wel oké om Margot Robbie eens af en toe in de picture te zetten.
Tuurlijk.
Vertel eens waar H.P. Lovecraft The Old Ones over gaat, Anthony Palaya.
Moeilijk. Paans en zoon. Ja. Ja,
ja, ik vind het nog stavaz, want het komt er eigenlijk op neer dat inderdaad... eerst mijn beleving. Ik heb Necronomicon gezien en vlak daarna The Old Ones. En dat begint met karton animatie begintiteling. En je komt... Necronomicon...
Vond ik heel cool.
Dat was cool gedaan, maar Necronomicon is echt zo een... high budget production value tegenover zo karton animatie en zelfs de rest van de film. Swat. Maar je hebt gelijk.
Ik vond. Nee, daar heb ik een andere mening over, man.
Oké, maar pas op. Ik heb daar ook wel. Ik heb er meningen over.
Ik vond de karton animatie heel charmant. Ik vond dat cool. Ah, ja. Dat bracht me meteen in de film.
Oké, cool.
Ik vond een hele leuke originele insteek.
Ja, dat is waar. Ja.
Weet je, dat had zoiets. Het was helemaal niet campy. Het was ook niet comedy, maar het was iets van charmant.
Ja, het was zeker niet slecht gedaan, ook niet zo daar.
Nee,
ook niet
helemaal van... niet. Dat vond ik, eigenlijk was dat veruit een van de betere effecten van heel de film. Maar later daarover meer.
Ja, pas op, daar heb ik ook wel verschillende... Het is gewoon... Het is een rare film, gelijk het je juist ook zei. Misschien dat het off-air was, maar het is raar. Dus ik ben ook benieuwd naar uw mening. Dat is wat, waar de film over gaat. Vader en zoon zijn aan het vissen en die vinden een lichaam in het water, in kostuum. Ook toen die wakker werd, dacht ik van, die dude is gewoon naar een of andere award show gegaan. Die heeft zich kapot gezogen en die is daar gewoon in de vijver beland. Of in de dingen, zo dergelijke. Yeah. Blijkt dus niet
daar
te zijn.
Daar lijkt ook op.
Ja, daar lijkt het inderdaad op. Maar die film speelt zich recent af en die dude wordt wakker dan. En die is blijkbaar geboren in 1865. En die ziet er nog altijd zo jong uit. Allee, jong, die ziet eruit gelijk een 60er, denk ik. Ja. Kan dat? Ben ik goed?
En die... En die wist ook onmiddellijk, iemand zei van call an ambulance, dat hij zei no. Dus ook al, die was een 855, maar je wist wat een ambulance was.
Ja.
Vond ik raar. Maar ja, zwart.
Nee, dat kan kloppen, hè, want hij is geboren 1865,
maar hij is bezeten door
een van die old ones, dus die heeft nog altijd geleefd in die tijd. Die leeft nu nog altijd, dus dat kan wel.
Juist.
En dat is het ding.
Dat klopt, ja.
Die is altijd dus die 95 jaar en een stuk of zo bezeten geweest door zo'n old ones. Nu niet meer. Het ding is, hij wil terug de tijden gaan om al zijn wandaden dat hem heeft gedaan... toen dat hem bezeten was door zo'n old one te wissen of te undo, zoiets.
Nee. Hij wil eigenlijk gewoon terug naar... Want kijk, hij is bezeten geraakt door het feit dat op een bepaald moment... Hij was een schipper. En op een bepaald moment is hij met zijn boot gaan varen. En is er shit gebeurd, want die old ones leven in de zee. Mm-hmm. En hij wil eigenlijk gewoon teruggaan naar de dag...
Zodat dat niet gebeurd is.
Ja, na de avond, dat hij kan beslissen van... Ik ga fucking niet meer varen. En dat allemaal niet gebeurt, heel die shit.
Dat bedoel ik inderdaad. Zodat hij gewoon niet bezeten geraakt en dat al de wandaden dat hem heeft gedaan tijdens dat hij bezeten is.
Maar wie zegt dat hij wandaden gedaan heeft? Dat weet je toch niet?
Dat wordt er wel in vermeld, want die heeft toch mensen vermoord? Die laat ook in zijn ziel kijken, terwijl dat hem bij die jongen zo... Ik weet wel niet meer hoe dat gebeurt. Dat vond ik een beetje vaag. Maar die jongen kon zien wat hij gedaan heeft in de tijd dat hij bezeten was.
Ja, dat herinner ik me niet meer. Oké, weird.
Want je ziet zo'n paar keer zijn vrouw naakt terugkomen.
Ja, dat is juist. Mooi shot wel.
Ja, dat is magnifiek daar in dat landschap. Maar je ziet ook dat hij zijn vrouw vermoord en zo toch in de dingen. Zo, in de auto, die is met die jongen in de auto. En dan laat hij die jongen inzien met wat er vroeger was gebeurd.
Juist.
En je ziet ook, er zijn nog andere mensen ook die bezeten worden door old ones. En dat zijn ook geen brave mensen. Dus je weet, het is een low-budget manier om dat iets te laten zien, maar dat vind ik nog wel oké aangepakt.
Ja.
Maar dat is dus het doel van hun. En dan heb je de old ones, die daar nog met een cult en die hun ding is om dan hem terug, Russell March heet hem, denk ik, om te stoppen, dat hij niet terug de tijden gaat.
Ja. Eigenlijk is het gewoon het klassieke narratief van een quest.
Heel klassieke narratief. Vind ik oké. Vind ik zeker oké.
Ik ook.
Zeker voor zo'n budgetfilm. Ja. Wat ik niet oké vind, zijn de effecten in het begin van de film.
ik dacht in het begin twee dingen. Eén, die effecten. Ik dacht van, is het nu intentionally trauma? Inderdaad. In het begin, die effecten in het begin, dat was Ed Wood, hè. Dat was bijna Ed Wood.
Ja.
Wat me ook
als Ed Wood toegang had tot digitale effecten, was dat inderdaad Ed Wood. Ja.
Maar niet alleen de digitale effecten.
Nee, dat vismonster was ook rubberpak.
Ja. Wat me ook heel hard opviel en ook enorm stoorde, is het verschil in talent van het acteren van de jonge gast en hij. Want ik vind dat hij heel goed acteert. Ik vind die ook heel aimabel, heel sympathiek. Die heeft heel veel charisma. En die acteert daar gewoon heel goed. Ik vind dat hij echt heel sterk acteert. En niet gewoon sterk acteert voor een low-budget horror-brand. Maar nee, die acteert gewoon heel goed. Heel natuurlijk.
Ja, ik vind het ook safa, ja.
Ja. Maar dat werd dan zo een beetje teniet gedaan door dat jongske, wat eigenlijk absoluut niet kan acteren.
Ja, vind ik ook.
En dat stoorde mij keihard.
Helemaal in het begin, hè. Die monsters hebben zo net zijn vader vermoord. Hij zegt dat zelfs. En het enige wat hij dan kan zeggen... Het enige wat ik kan zeggen over hem is... Ja, het gevoel van hem is dat hij een beetje lastig is daarom.
Wel, exact dat. exact dat, ik had exact hetzelfde gevoel. En daarom, ja, had ik op dat moment geen connectie met die film. Omdat hij haalde me daar volledig uit.
Dude,
ook zo'n manier van acteren.
En I know, het is allemaal een perspectief, hè. Maar ik kom juist van Necronomicon. Wat een feest was van practical effects en goede acteerwerk en goede set design. En dan was het dit wat ik zag.
Ja, en dan komt je in een carnavalswinkel terecht.
Dat is echt, en dat is echt, want als ik deze nu eerder had gezien, had ik dat begin ook ietsje meer kunnen appreciëren waarschijnlijk. Dan dacht ik, oké, het is zo'n soort film, we zullen er wel inrollen. Maar nu was het echt zo, het begin was echt zo tegenwerken. Zo van, dat was echt van, dat is zo, bijvoorbeeld, als je Titanic ziet en juist daarna moet je Splatter Farm zien.
Ja, exact.
Weet je? En dat is een heel andere kant dan als je eerst, ik zeg maar iets, Human Centipede 3 kijkt en dan Splatter Farm.
Ja.
Dat geeft een ander gevoel.
Maar die film, maar die wisselt zo zijn momenten qua effecten wel af. Dus sterk in de goede moment. Want dan,
exact.
Een tijdje, de scène in de diner, wat ik heel schitterend vind, dat die serveerder, serveuze slash...
Vind ik ook goed
whatever,
gedaan.
Vond ik heel goed gedaan.
Ja.
Ook zo, was gewoon, en dat was niet zo in your face of cringe, dat was gewoon leuk.
Dat was cool eraan, dat wordt ook niet benoemd.
Op een of andere manier, dat voelt zo redelijk naturaal niet, is het juiste woord niet, maar...
Het is gewoon, dat is een kerel, voor het even te kadreren, dat is een kerel die de typische cliché diner-serveerster kleren aan heeft, van wat normaal een grietje aan heeft, zeker waar je in de jaren 80 en jaren 90, en schmink inderdaad, waar je in de jaren 80 en jaren 90 ziet. Maar die dude is gewoon, dat is een dude met een baard, er is niks cringe aan.
Geen vragen bij gesteld.
Niks cringe aan en toch niet benoemd. It's there and that's it.
Ja.
Kijk,
dan heb je een hele goede scène. De confrontatie met de andere old ones.
Mm-hmm.
En ook zo het geweld op de parking. Vond ik keigoed in beeld gebracht. Ook zo, daar heb je zo een komisch randje aan. Maar niet zo de typische horrorcomedy. Het is zo een beetje, allee, niet subtiel, dat ook weer niet, maar...
Weet je wat ding ook is? Ik vind die luchtigheid, dat beetje luchtigheid dat erin zit, ik denk dat je dat bedoelt, vind ik heel goed. Vind ik zelfs heel goed. Dat het de film, het script een beetje omhoog brengt, maar als die ouwe naar het toilet gaat en je hoort hem zo scheten laten en die is daar aan het kakken, dat is zo van die fart humor, dat vind ik, dat past daar niet bij. Ja. Ik vind dat zelfs jammer.
Nee, klopt. Want wat we trouwens ook nog niet gezegd hebben, is dat de 3/4 van die film bestaat uit dialogen die volgens mij letterlijk uit de boeken van Lovecraft komen, hè?
Ja, dat zou inderdaad wel goed kunnen, ja. Dat kan...
Letterlijk.
Mijn Lovecraft-kennis gaat niet zo ver, maar dat zou wel
Mijn ook
kunnen.
Niet, maar ik ga ervan uit, want dat is van dat heel oud-Engels.
Ja, inderdaad.
Die metaforen, die bewoordingen. En toch...
Ik vind het minder geforceerd. Ik vind het minder geforceerd dan Romeo en Juliet met Leonardo DiCaprio.
Ja, exact. Exact, ja.
Weet je wat het ding is, hè? Dat concept en het verhaal, best oké. Je hebt die dude die 95 jaar lang bewoond wordt door een old one, en die dan lugubre en whatever allemaal. Een kat-en-muis-spel, want die old ones moeten hem terugzoeken.
Het is gewoon de uitvoering.
Ja, en qua delivery, weet je wat dat gewoon is? Dat is nogal hard on a budget. En dat is niet per se slecht gedaan, maar ook niet goed.
Nee, en dat is zo de dualiteit die ik heb bij die film.
Ja, ik heb dat ook wel. Want wat jij ook zegt, dat die luchtigheid, die af en toe luchtigheid erin komt, ook spot-on, echt op de juiste momenten al. Kijk, hoe heel leuk.
Ja.
En dan doen ze daar zo'n schetenstuk in. Ja, dan denk ik van, nou, dat moet ik toch niet in. En dan heb je... Maar dan wordt dat weer... Dat evolueert dat verder naar een tentakelgevecht op dat toilet, wat best heel cool was.
Ja.
Echt, en ik heb dan zelfs niet voor een low-budget film. Dat zag er gewoon effectief goed uit. Dat slijmerig vismonster. Graaf. En wat ik ook goed vond, is... want je hebt inderdaad wel die oude kerel. Hè, dat is de beste acteur hier in die film. Die heeft dat goed gedaan. Die heeft zijn rol goed gedaan. Mm-hmm. Je bent mee ermee. En inderdaad, niet alleen voor een low-budget film. Daar heb je 100% gelijk in. En die kleine, of die jongen, die is zo... Die heeft dieptes en... Niet echt hoogtes, maar zo middelmatigheden. Dieptes en middelmatigheden heeft die jongen, in mijn ogen.
Ik kom zo af en toe net niet aan het wateroppervlak spartelen.
Voilà, zoiets. Maar dan heb je ook nog... Dan heb je ook nog die... ik ben zijn naam kwijt, maar die oudere kerel, die bezeten is door een old one, die daar op de parking in dat busje zit.
Die sheriff.
die sheriff. En die een dubbelrol speelt. Want die speelt de bezeten sheriff en gewoon de sheriff. Ja. Maar ik vind dat hij goed doet. Want die heeft daar op de parking op een moment in die auto een innerlijke struggle. Waarbij hij iets zegt tegen als eigen, de bezeten. Ja. Tegen zijn eigen inderdaad. Maar eerst zegt iets als de bezeten. En dan tegen zijn eigen. Please leave my body. En ik geloofde hem. Ik vond dat zo zielig voor hem. Ik vond dat heel goed gedaan.
Je krijgt medelijden met die vent. Dus dat is de bedoeling. Dat is je opzet geslaagd. Hè?
Opzet geslaagd, inderdaad. Ja, ik vond het echt heel goed gedaan. Dus zijn zo, je merkt van begin tot eind dat dat een low-budget film is. Ook qua belichting, dat dat toch niet echt gebruikt wordt bij bepaalde scènes. In de diner is dat ook zo, van die platte beelden. Maar ook, als het zo afgewisseld wordt door zo van die dingen, kan ik me daar heel snel overzetten.
En dat heeft die film continu.
Ja.
Want als je dan verder...
Sorry, zeg maar.
Ja. Als je dan verder kijkt in die film, als je naar Nifflaflap gaat, of hoe die fucking dude ook heet.
Die cultleider.
Dus je hebt dan zo die zijn kinderen, die dan weer van die gekke, rubberen
maskers
pakken dragen, basically. Maar dan komt die dialoog, wanneer hij op een bepaald moment zo die afkort en hij zegt van, maar de manier waarop hij dat zegt, en wat eigenlijk leidt tot die benaming, dat is goed gevonden.
Dat is heel goed gevonden.
Clever.
Ja, en die effecten gaan op de stijgende lijn, want die kerel, die zijn romp, die wordt een portal met monstertanden.
Ik wil juist zeggen, die laat die binnen, ik denk van, wat gaat die doen? En die laat die gewoon binnen via zijn pens, wat in één keer een pens is met 1000 tanden.
Ja, inderdaad. Maar ook goede practical effects, hè. Dat is geen CGI,
Heel
hè?
Goed. Nee, en dan, en dat is weer de constante in die film, hè.
Ja.
Dan kom je terecht bij die andere dude die de resonator heeft, dus waarmee die zo in de tijd kunnen reizen.
En die zo half machines, hè?
Ja, dat is gans goed gemaakt, maar ik irriteer me weer aan hoe die kerel acteert.
En als ik nog even een stukje teruggaat, wanneer die twee doorheen de portal gaan in die kerels en pens, met die tanden dan al, hè, dat is nog allemaal goed, maar dan sluit die portal en dan is dat gewoon Windows Movie Maker effect.
Ja, exact.
Ja, dat is van, allee, waarom doet je dat niet zo? Dat is zo, zo jammer. Dus die effecten gaan eigenlijk best wel een stijgende lijn. En dan hebben die zo van die kleine dalingjes.
Ik denk van, why?
Ja, inderdaad.
Ja.
Maar inderdaad, hoe die kerel, de resonator, hoe die eruit ziet, dat is fantastisch. Inderdaad. Dat is echt keigoed gedaan met die tubes, met die buisjes allemaal.
Ook een hele goede toevoeging, dat zo de resonator is mens-machine en niet gewoon machine. Dat is een hybride.
Inderdaad, dat is een hybride. Inderdaad. Heel cool. En daardoor kan die de tijd gaan reizen.
Ja.
Maar,
en dan,
dan vind ik dat einde heel stoem.
Het einde of het einde?
Het einde. Echt, het einde. Het einde. Dus ik heb het niet over van, die is geslaagd, terug in tijd. Ah, spoiler alert, I guess. Die zit terug in de tijd.
Ja.
Maar dan zitten we terug in de recente dinges. Van, want dat vond ik nog wel leuk. Hè, want de vader... Dat vond ik nog wel oké. De vader leeft nog.
Nee. Het einde is cliché.
Einde, ja, dat is waar. Dat is ook geen wat ik stoem vond. Want dat is zo...
Ja.
Allee, zo, dat is ook het enigste moment dat ik dat jongske geloofde, zal ik maar zeggen. Je ziet zijn gezicht ook niet, dus misschien daarom, als hij zijn vader knuffelt.
Ja.
Hij is oprecht blij dat zijn vader terug is. En dat vond ik cool. Ja. En daar had het voor mij mogen eindigen.
Ja.
Wat erna gebeurt, was echt zo...
Dat doen ze iets wat zo typisch is voor de jaren 80. Qua horror.
Ja, maar dan... Hè, inderdaad, klopt. Qua verhaal, qua script doen ze iets wat typisch de jaren 80 is en wat eigenlijk helemaal niet moet. Maar qua effecten... Holy fuck, jong. Dat was slecht. Dat was echt zo een insert van... ook zoiets van Windows Movie Maker, zo, hoe dat eindigt. Zo.
Ja.
Ik heb het over het branden van de pellicule, zo gezegd. Hè.
Ja.
Hoe slecht dat gedaan was, jong. Echt heel slecht. En ik snap niet waarom.
Nee.
Wat ik denk, en dat is een theorie van mij, want je vindt er niet zo heel veel info over, maar wat ik denk is dat er een... heel bekwame regisseur de touwtjes in handen had, maar dat hij het moest doen met de crew die hij vond. Ja, niet per se slecht, want niet alles is slecht in deze film. Veel van die effecten zijn goed gedaan, maar dat het zou misschien wel eens kunnen, I don't know, het is gewoon een gokske, dat de on-set practical effects crew dat die hun ding gedaan hebben en dat de echte professionals zijn. En dat ze degene die de digitale effecten moesten doen, dat is een team apart natuurlijk.
Propagande B wel. Ja.
Dat die gewoon niet zo bekwaam waren. En dat ze ook geen budget hadden om een bekwaamdere. Of dat
waarschijnlijk
ze,
geen budget, ja.
Of dat ze dingen beloofd hadden. Dat kan ook zijn. Bijvoorbeeld met Duister hadden we dat ook. Dat het bedrijf dat color correction deed. Die had ook gezegd, wij kunnen kleine touch-up doen digitaal. En met touch-ups, dat gaat echt over bepaalde freeze-frames maken, uitknippen en dat laten staan. Dat is ook echt touch-ups. Het gaat niet over CGI. Bloed wat meer bloederig laten zien. Of dat er zogezegd een beetje meer bloed is. Maar echt zo subtiele dingen. Of hier en daar wat extra rook digitaal aan toevoegen. Maar ook subtiel. Hè? En daar hebben we ook op gerekend, terwijl we op set waren. Van ja, oké, we kunnen dat. Hè, van, je zit met een super low budget bezig. En bij ons waren ook shots. Een shot kan al 4 minuten duren als je die fan footage doet. En je moet dat 20 keer opnieuw doen. En dan, wanneer het 1 keer geslaagd is, weet je van oké, dit gaan we een post moeten doen. En dan heb je een mengeling van practical. En we hebben eigenlijk heel weinig digitale effecten gehad. Maar ik kan me voorstellen dat je bij zoiets hebt van oké. Wij hebben hier het opengaan van die buik, pens, tanden, whatever. En dat die zeggen van, ja, maar we kunnen het niet realistisch terug een buik maken, dat het normaal is. Dat die bekwaamheid heeft dat low-budget team niet. Dan zeggen ze, ja, nee, maar wij hebben wel mensen die digitaal, die dat wel daar kunnen doen. Ja, en dan krijg je zoiets en dan is dat jammer.
Ja. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd naar volgende films van die regisseur.
Ja, ik eigenlijk...
Want het heeft wel een of andere visie. En volgens mij heeft hij ook een voorliefde voor de klassieke horror.
Ja, wel, die heeft... even kijken, die heeft 20 films gemaakt.
20 al? Ik dacht dat het beginner was.
Beginnend vanaf 1997... Ah ja, 1997 was een short. Dan in 2000 heeft hij een video gemaakt die Unspeakable heet. Dus dat zal iets shot on video zijn waarschijnlijk.
Ik dacht dan een gast van 30 jaar was of zo.
Nee, en dan heeft hij in 2000 voor een tv... Voor Troma heeft hij een aflevering... Troma's Edge TV heeft hij een aflevering geregisseerd. En dan in 2003... 1 uur 21 heeft hij The Ghouls gemaakt. Wat ik veronderstel zijn eerste echte langspeler is. En dan heeft hij een segment gemaakt voor de Anthology. Oh god, dat ga ik niet kijken, ze. De Anthology heet Tales from the Crapper. En daar heeft hij een segment.
Dat is van Troma.
Ah ja, dat ziet er... Ah ja, Lode Kaufman. Dat is van Kaufman. Troma. Ja, Lode Kaufman. Ik heb nog altijd niet gekeken, ze. Het klinkt echt slecht.
ik ken alleen van naam, ik heb er nog iets van gezien.
En dan heeft hem... heeft hem een paas-horrorfilm gemaakt. Easter Bunny Kill Kill in 2006.
Dat is een ziet er ook heel slecht uit. Dat is een spoof op Faster Pussycat Kill Kill van Russ Meyer.
Ah, oké. Ziet er heel slecht uit in ieder geval. Dan heeft een Amsterman, niet Amsterdamd, maar Amsterman. Dan een kort film en dan Someone's Knocking at the Door. Nu ben ik over 2009, dan weer 2 shorts. Dan Parasites in 2016. Ik denk dat nu zowel de tussen aanhalingstekens kwaliteit begint te komen. Dat is wel zot dat hij na al die jaren nog altijd dezelfde low budgeting heeft. Want die daar in 2016, die Parasites, dat is ook met Robert Miano, die de oude man speelt in deze film, in The Old Ones. Okay.
Echt een shout-out naar die dude, jong.
Ja, inderdaad.
Die heeft ook echt zo een kop om mee te doen in CSI en NCIS.
Ja, inderdaad.
Dexter, al die Mentalist, al die series. Echt een hele aimabele, fijne man die goed acteert.
Ja, ik vind dat ook. The Share heeft Chad Farron dan ook nog gemaakt. Attack in LA. En dat gaat misschien de eerste non-horror zijn. Ja, ik weet niet. Three friends find themselves lost on Skid Row and are captured by an angry homeless gang.
Zag je, de premisse is goed. Trouwens, die man, die hoofdacteur, hè, die je juist zei.
Die Robert Miano.
Weet je hoe oud die is?
Nee.
Raad eens.
Ja, 60 denk ik.
Het is 83 in deze film, als ik me niet vergis.
Hoe oud?
Die is van 47 of zo. Check dus een IMDb maar eens. En als die film van dit jaar is, is die kerel gelijk 82 of zo. Zou je dat echt niet geven, hè? Ofwel heb ik fout gekeken.
Wacht, dus even... Ja, holy shit, is inderdaad van 1942.
1942. Was 58 plus 24. Ja, het is 82.
Holy fuck, dat geef ik die echt niet.
Dat geef ik die echt niet. Ik dacht dat zo'n een virale 60er was. Zo pak 364.
Ja, inderdaad.
En die ziet er ook zo uit, ook qua uiterlijk en ook qua fysiek en zo. Dus chapeau, jong.
Hey, dat als is ik inderdaad wel zo chapeau.
Uitzie, jong. Hey, dat is magnifiek, jong. Je kunt niet beter ouder worden dan die.
Holy fuck. Ah, die Chet Faren, die heeft één bekendere horrorfilm gemaakt. Tussen aanhalingstekens bekendere. Exorcism at 60,000 feet.
Ja, van gehoord. Niet veel goed van gehoord, in ieder geval.
Die is van 2019. Dat is vrij recent. En dat was wel een kleine bus rond. Ja, ik heb die 4.5 op 5 gegeven.
Ja, voilà. wat rijd je deze? Ik ben echt benieuwd.
Het ding is... Ja, dat komt misschien ook wel omdat ik op de set heb gestaan bij Duister. Ik voel dat het een bekwame regisseur is die niet overal aan kon, gelijk hem zou aan kunnen zijn. Mm-hmm. Want iemand
en nog
die...
een vraag. Heb je...
Wat?
Zeg maar. Nee, doe maar. Ik stel mijn vraag zelfs.
Hetgeen wat ik wou zeggen is gewoon van... Er zijn heel veel keuzes, heel veel beslissingen gemaakt die echt goed zijn. En dan is er zo'n scriptuele keuze, bijvoorbeeld gelijk daar op het toilet, dat hij aan het kakken is, dat ik denk van, ja, dat moet niet. Hè, dat vind ik zo noos dat erin gestopt is. Dus ik geef hem toch een 3 op 5.
Heb je geamuseerd met die film?
Ja, meer en meer. Dat was het ding, omdat ik zo op het begin dacht ik echt van, en ik kom van Necronomicon en ik dacht van, oh nee, dit is zo'n soort film worden. En ik heb er geen goesting in. Dat is zo,
ik dacht dat ook.
Weet ik veel, Splatter Farm met dubbel zoveel budget. ik heb er echt geen goesting in. Maar ja, dan evolueerde zich dat verder en verder en verder. En ik was echt into. En daar had je een aantal acteurs. Het doet ook veel dat die 80-jarige dude u ook kan meetrekken. Ja. Want als iedereen acteerde, gelijk die jongen, dan was het een moeilijk gezet.
En wel, de patrons gaan weer kwaad zijn op mij, maar letterlijk elk woord wat je gezegd hebt, tot en met je laatste zin van die oude man, is exact wat ik voel van die film. En ik geef die ook een 3 op 5.
Dus kijk, waarom gaan de patrons kwaad zijn?
Omdat toch te klagen dat wij zo vaak dezelfde mening hebben. Maar als het zo is, is het zo, hè?
Ja,
ik ga niet tegen traas om tegen traas te doen. Ik bedoel, als onze mening overeen komt, komt je overeen. Hè? Maar exact alle redenen die je hebt opgezond. Vind ik dus ook.
Ja. Ja, dus, ik vind dus ik vind... ook wat jij zei daar straks, van ik wil meer van die kerel zien. Ik wil ook effectief meer van die kerel zien. Oké, Exorcism at 60,000 feet, dat is iets dat je echt mocht skippen, ze.
Dat dacht ik wel, hè.
Dat is echt niks aan. Maar ik wil de Deep Ones wil ik zien, die in 2020 is uitgekomen. Ja. Dat is ook Lovecraft, hè. Ja, de Deep Ones, de Old Ones. Is er een verschil tussen hun twee? Want ik weet dat de Old Ones... dat er monsters...
Geen idee.
Cthulhu, is dat niet een Deep One? I don't know. Hiervoor hebben we Danny nodig. Geen idee.
Ik wil juist zeggen, waar is Danny als je hem nodig hebt?
Nightcaller, dat is a telephone psychic is pulled into a complex web of mystery when she receives a call from a serial killer. Dat kan ook nog wel leuk zijn, zoiets.
Is er niet is er geen remake van een Zweedse film? Of is het nog een andere film? Er is toch zoiets.
Als ik de budgetten kijk van wat die kerel gebruikt, denk ik niet dat die remakes kan veroorloven.
Ofwel is dat een remake van een remake.
Ik zie volgens IMDb is er niks van remakes aanwezig.
Na die eerste minuut had ik zoiets van, nee, what the fuck, ik joh die aandoen, jong. Maar inderdaad, daarna begint het zo... Ja. Staccato te gaan.
Ook
weer en wel en weer niet. Het is een heel afwisseling.
En heb je Pig Killer. En op IMDb is nu zo de trailer aan het afspelen, zo automatisch. En dat ziet er, alleszins uit van een hoger budget dan de Old Ones. Dat ziet er meer uit gelijk een echte film, zal ik maar zeggen. Jake Busey doet erin mee.
Zeg me iets vaag.
Ja, Pig Killer, zeg je dat iets?
Nee, die kerel die je opzond, die zei Jake.
Jake Busey? Die van dingen, Starship Troopers, The Frighteners. Dat is een karakterkopse.
Dat is die met zijn tandjes.
Stranger Things heeft hij ook wel aflevering meegedaan.
Dat is die met zijn tandjes. Met zijn vooruitstekende tanden.
Ja, ja, ja. Die
Gary Busey.
Jake Busey.
Ja, ik weet wie dat is. Ja.
Is dat familie van Gary Busey?
Waarschijnlijk wel. Ik denk dat het zijn zoon is.
Dat kan, die lijkt er heel veel op wel.
Ja, daarmee.
Parents, Judy Busey en Gary Busey. Dus ja,
dat want dat wordt zelfs in de Simpsons gebruikt met Krusty. Als hij zo... als ze de zender uit... Als ze alle tv's uit de lucht halen door Sideshow Bob's en het regiment, zegt Krusty van... Let's get busy with Gary Busey. En laat ze zo'n foto van hem zien of zoiets. Ja.
Zalig, dat weet ik al niet meer. Dat zou kunnen.
Okay, blij dat we dat toch...
Ja, inderdaad. Ik ben blij dat je die uiteindelijk toch hebt laten zien. Of dat we die moesten kijken. Het was echt wel cool. Ik heb wel meer kijken van die Chad Farron. Die Scalper, dat ziet er op het eerste gezicht ook nog wel cool uit. Die heeft volgens mij echt wel een aantal films gemaakt. Dat doet Jake Busey ook in mee trouwens. En in al die films doet Robert Miano, die 80-jarige kerel, ook in mee trouwens. Hè.
Dat wil ik ook. Ik wil die films omwille van hem zien. Ik vond dat zo'n sympathieke mens.
Ja. En er zijn een aantal films die minder... afgaand op IMDb en de trailer die afspeelt, die minder low budget aanvoelt dan wat we gezien hebben hier bij The Old Ones. Dan heb ik het over Scalper en die Pig Killer vooral. Die twee, dat zijn twee die ik zeker ga kijken.
Oké. Ja, ik wil er wel werk van maken. Goed.
Alright, nice. Het was een goede aflevering. Het was een toffe aflevering.
Het was een hele goede aflevering.
Het was onze Lovecraft-aflevering. Wat de volgende keer gaan doen, heb ik geen idee van. dat is ook iets wat wel lastig.
Ik zal eens nadenken, want jij beslist meestal. Ik dacht van, misschien is ik wel... Als ik goede ideeën heb, als het geen goede idee is, dan moet je het ook zeggen. Maar...
Hey, doe maar zo, ik vond dit een goed idee. Ja. Voor mij was deze keigoed.
Ja, alright. Goed. Ik zou zeggen, chokers, bikers.
Yo, tot de volgende.
Yo, bye-bye.
En dat was het voor deze Klokzak 12 aflevering. We hopen dat jullie net zoveel plezier hebben beleefd als wij. Vergeet niet om ons een like te geven op al onze social media kanalen. Abonneer je op onze podcastkanaal via Spotify of Apple Podcasts of waar je ook naar Klokzak 12 luistert, zodat je zeker op de hoogte bent van nieuwe afleveringen. En ga naar onze Patreon-pagina te vinden op www.patreon.com/klokzak12. Daar krijg je toegang tot exclusieve content, waaronder minstens 2 extra afleveringen per maand, video's, stemrecht voor toekomstige onderwerpen, als eerste nieuwsupdates en nog veel meer. Word lid van onze groeiende horrorfilmcommunity op onze privé-discord, exclusief toegankelijk voor onze gewaardeerde Patreon-ondersteuners. En we eindigen met een cheesy one-liner. Het is altijd Klokzak 12, ergens in de wereld van podcasting.